Welkom bij 24/7. 24/7 bezig zijn als mama, ondernemster en als vrouw van een drukbezette carrièremaan is, we're not gonna lie, een tikkeltje vermoeiend, maar vooral heel boeiend en plezant.
In dit tweede seizoen gaan we nog dieper in op het thema ouderschap en het belang van de work-life balance. Naast bekende mama's zullen we deze keer ook papa's en experten aan het woord laten. Sit back, listen and relax. Here we go. Welkom bij opnieuw een nieuwe aflevering van 24/7. En vandaag in de studio niemand minder dan Steven Goegebuur. Welkom.
Dankjewel, dag dames.
Voilà. Jij hebt de eer om als tweede keer als man hier bij ons te zitten aan tafel. Dus we zijn heel benieuwd. ja, het grote publiek kent u vooral denk ik als stand-up comedian. Maar toch ook ondertussen als tv-presentator. En wat voor ons vooral belangrijk is, jij bent papa van 3 kinderen. Ja. Amélie, Arthur en Paulien.
Dat klopt.
Dat klopt. Hoe is het met u voor de moment?
Goed, ça va. Het is nu allemaal terug op gang gekomen. Hè. Na 2 jaar bijna niks doen, kunnen we alles terug starten. Het is nog niet helemaal hetzelfde als voordien. Een aantal mensen zijn toch nog altijd een klein beetje terughoudend. Ze hebben nog een klein beetje schrik om in een grote zaal met zo heel veel mensen samen te zitten.
Ah, ja,
dat voelen
toch?
Wel. Ja, een klein beetje wel. En dan, vroeger was eigenlijk, in het begin van het seizoen wist ik eigenlijk heel mijn seizoen is uitverkocht. En nu merkte dat mensen in juni nog niet echt durven boeken voor een voorstelling in februari. En dat was vroeger wel zo.
Oh.
En nu merkte soms dat iets later op gang komt. Maar het is nog altijd heel fijn, heel gezellig, met al die mensen bij elkaar. En ja, voor de rest is het, ik heb nu geen kinderen meer in de lagere school. Zitten alle 3 in het middelbaar. De oudste gaat al zelfs is aan het voortstuderen.
Ja,
dus dat is wel wat werk.
Amélie is 18, dat moest ik misschien even vermelden. Arthur is 15 en Paulien is 12.
Ja, Amélie is 17 december 18 geworden.
Ah ja, voilà. Ja, voilà. Ah ja, want inderdaad, we zijn nu in december.
Ja, ja, ja. Maar ja, ja.
Morgen, overmorgen.
Ja, dat wordt later uitgezonden.
Ja. Ja,
dus eigenlijk is ze juist 18 geworden.
Ah, ja, ja,
ik heb erover nagedacht.
Ja, maar ja, ja, ik heb mij helemaal in de war gemaakt.
Ik praat al in de toekomst.
Ja, ja, goed.
Ik ga amai, bij mij dat Frank valt nu pas.
Ah, ja.
Ja, ik ga dus dingen vertellen die nog niet gebeurd zijn.
Nee.
Ja, maar ik weet dat al altijd wordt gezonden.
Dus, ja.
Dus misschien moeten we deze niet knippen. Nee.
Ik ben okay. Dus voor de 4de keer papa geworden ondertussen.
Maar... Ze weet het alleen nog niet. Nee. Oké, okay. Bon. Goed. Dus geen kinderen meer in de lagere school.
Nee.
Oké, okay, ja.
Ik heb wel de klus kwijt.
Nee, oké. Okay, wacht, Steven. Inderdaad, jij hebt 3 kinderen, maar als ik het goed voor heb, ben jij eigenlijk single papa.
Ja, dat klopt.
Allee, je bent gescheiden.
Ja.
Hoe lang is dat juist geleden? Of?
December 2016 hebben wij de beslissing genomen om niet meer bij elkaar te blijven. En ja, sinds dan ben ik inderdaad een alleenstaande papa. Dus het is altijd een week dat ik, ik zeg altijd, papa en mama tegelijkertijd moet zijn. Wat van mij wel een betere papa heeft gemaakt, doordat ik nu ook een beetje mama ben geworden. Ik zeg altijd, dat is een compliment voor de vrouw, maar dat is ook effectief wel, wel zo. Maar die andere week is dat een heel groot contrast. Dan stel je eigenlijk niet zoveel niet meer voor, omdat je nog weinig hoort of zie. Je wordt nog in heel weinig betrokken. Dus dat is een groot, groot contrast. Maar op zich vind ik dat niet altijd een nadeel voor de kinderen. Omdat ze, zeker in het geval van hun papa, ik ben er meer voor hun. De momenten dat ze er zijn, probeer ik er ook zoveel mogelijk te zijn. En dat is wel een verschil met vroeger, toen ik eigenlijk al mijn tijd vooral op mijn werk richtte en veel minder aanwezig was. Dat was eigenlijk vooral de mama, ik geef dat eerlijk toe, die de opvoeding op zich nam. En eigenlijk werd er vanuit gegaan, als er weg werd gegaan, dat papa er meestal niet bij was. En als ik er wel bij was, was het fijn, maar als ik er niet bij was, was het normaal.
Mm-hmm.
Dus dat is een,
herkenbaar.
Ja, en nu is dat... Nu besefte dat en eigenlijk had dat vroeger ook gekunnen.
Ja.
Meer aanwezig zijn. Omdat ik dacht, ja, maar ik moet dat doen en dat en dat en dat. En nu zeg je, oh, nee, dat hoeft niet. Maar de week dat ze niet zijn, werk ik dag en nacht.
Mm-hmm. Want uw vrouw heeft, heeft geen job, want jij hebt heel onregelmatige uren in de weekend, 's avonds. En bij uw vrouw was dat anders dan...
Zij stond in het onderwijs. Dus hij heeft... nu gaat hij van het onderwijs stijgen, maar ze heeft wel wat veel, wat meer vrije tijd. Dat is nu gewoon helemaal zo. Ja. En dat is ook goed, hè, want ik zeg altijd, je moet ook 2 maanden kunnen uitrusten van al die inspanningen die ze gedaan hebben. En... nu, ik mag dat zeggen, want ik heb zelf in het onderwijs gestaan. Okay. En lessen voorbereiden voor het volgende jaar en zo. Allee, daar moeten we wel wat tijd in steken. Maar ja, ik gaf, toen ik haar leerde kennen, gaf ik zelf ook les. Dus dan waren wij heel vaak samen en we hadden tijd. En mijn comedycarrière is eigenlijk op een slechte moment gestart. Op het moment dat er kinderen kwamen, is dat ineens op mijn pad gekomen. Het had veel beter 10 jaar eerder op mijn pad gekomen. Dan waren we alle 2 gewend aan die manier van leven samen. En als je dan die beslissing neemt om kinderen te nemen, dan ja, is dat de manier van leven die je eigenlijk al een beetje gewoon waard. Maar nu was dat een groot contrast met daarvoor. Maar ik zeg het, zij krijgen opvoeding van hun mama en zij doet dat op haar manier. Ik doe het op mijn manier. En ik denk dat mijn kinderen dan later kunnen kiezen welke positieve elementen van elke van die opvoedingen ga ik nu gebruiken om mijn kinderen een goede opvoeding te geven. En van hun mama wordt alles heel fel opgevolgd. En ik geef ze iets meer vrijheid. Mm-hmm. En eigenlijk kunnen zij zien wat is nu voor hun de beste manier om het aan te pakken.
Kunnen de kinderen er zelf goed mee om dat het 2 verschillende manieren van opvoeden zijn? Of hebben ze er soms moeite mee om aan te passen aan de 2?
Ja, wel, ik denk dat dat een beetje verschillend is voor elk van de 3. Allee, de oudste, ondertussen 18, die trekt er een plan eigenlijk. Maar onze natuur bijvoorbeeld is iets minder gestructureerd van zichzelf. Dus die heeft misschien wel meer baat bij de manier waarop de mama hem aanpakt. Uiteraard stuur ik zelf ook wel wat bij, omdat ik voel, ja, hij moet iets meer in doog gehouden worden. Dus zijn vrijheid is dan net iets minder.
Ja.
Maar Paulien heeft die studie-ernst van zichzelf. Dus die kan met de manier waarop ik het aanpak ook wel om. Omdat hij zelf zegt, ja, ik ga dat nu toch al doen, papa. En ik zeg, dat is goed. Ik geef zelfs raad, zeg, van mij moet het niet altijd het eerste van de klas zijn. Maar ik verwacht wel dat je je uiterste best doet. En als je je uiterste best hebt gedaan en je hebt er alles voor gedaan, zelfs als hij er dan de 6e of de 7e van de klas, is dat voor mij goed. En trouwens, die plaats in de klas, dat vernoem ik zelfs niet. Ik zeg zelfs als je 6 op 10 en je hebt er alles aan gedaan, is dat goed.
Ja.
Want ik heb dat ooit als voorbeeld, zelf als leraar, vroeger, de lessen LO, ik heb ze vroeger ook gehad, daar werd een Cooper-test gedaan. En dan moest je op 12 minuten zo ver mogelijk lopen. En die sportieve van de klas, die liep 3 kilometer 200 en die kreeg 10 op 10. En dat meisje van de klas, die helemaal niet sportief was, die liep dan maar 1 kilometer 500 en die kreeg 4 op 10.
Dat was ik vroeger.
Ja.
Ik was een andere.
Ja. Maar jij had je uiterste best gedaan.
Ja, klopt.
Die gast, als die zijn uiterste best had gedaan, had hij misschien 3 kilometer 4 kunnen lopen, maar die heeft dat niet gedaan. Maar die kreeg wel 10 op 10 voor zijn inspanning. En jij hebt alles gegeven en jij krijgt maar 4 of maar 5 op 10.
Ja.
Dus dat is verkeerd. En ik wil mijn kinderen meegeven dat je altijd in al wat je doet je uiterste best moet doen.
Mm-hmm.
Dan kun je zelf ook nooit iets verwijten.
Ja, ik denk dat een hele goede... tegenwoordig is dat zo... Ik weet niet of dat hokjes... Ja, zo wat prestatiegericht, wat hokjes denken. En als jij niet in die 9 op 10 past, ja, dan heb je je best niet gedaan. Maar dat gaat voor heel veel kinderen wel over, ik heb keihard mijn best gedaan, maar ik kan gewoon geen 9 op 10 halen. En dan is dat is sowieso niet slecht. Hè?
Nee, als leraar, heel vaak ouders, maar ook leerkrachten, focussen zich op bij 10 verschillende vakken op die 2 die niet goed zijn. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Mm-hmm. Terwijl als ouders bij mij kwamen en die leerling had 8 goede vakken en 2 mindere, dan praatte ik uit mezelf eigenlijk constant over die 8 goede vakken. En dan kwamen de ouders zelf mee. Ja, maar ja, hij is toch wel gebuist voor, ik kan nu zeggen, geschiedenis en godsdienst. Zeg, ja, zeg, dat klopt. Zeg, moest hem nu voor die 2 vakken even hard zijn best doen als dat hem dat doet voor Frans of dingen? Gaat dat misschien ook wel lukken? En op een rapport schreef ik bijvoorbeeld, als nu Frans en godsdienst niet goed was, moest hij elke week een keertje naar de kerk gaan en eens een cd van Vanessa Paradis opzetten, zou hij voor al zijn vakken misschien schitteren. En dat is op een ludieke manier ook zeggen van, die 2 zouden beter moeten.
Mm-hmm. Ik vind dat jij leerkracht hebt moeten blijven.
Ja.
Ik denk dat veel kinderen nu missen als leerkracht.
Ja, en ik probeer ook in mijn educatieve voorstelling over pesten op school, ik probeer altijd zo wat positief te zijn, omdat ik zelf weet hoe fel een bepaalde zin die een leerkracht ooit zegt tegen jou, heel je leven in je hoofd kan blijven zitten. En hoe meer wij leerlingen kunnen motiveren... Ik zeg, een goede leerkracht, daar gaan leerlingen hun best voor doen voor die leerkracht zelf. Ik heb zo'n goede leerkracht gehad ooit, dat ik zei, ik wil geen slechte punten halen, ik wil die mensen niet teleurstellen.
Doe heel veel.
Ja, dat klopt. Ja.
En als je dat klaar krijgt als leerkracht, dan zit je goed bezig. En ik heb ooit een slogan, ik heb heel veel kritiek gehad van leerkrachten, maar ik kan hem toch zeggen, ook hier bij jullie. Ik moest een aantal slogans verzinnen voor leerkrachten en ik had er een geschreven en dat was, een goede leerkracht verdient te weinig, de meeste te veel. En ik kreeg toen kritiek van een aantal leerkrachten. Ik zeg, ja, dan behoort hij waarschijnlijk tot de tweede groep. En dan werden die nog kwaad. Maar ik meen dat ook, want die leerkracht die heel veel doet voor zijn leerlingen, die verdient inderdaad maar hetzelfde als die ene die zegt, ik klop mijn uren en ik ga naar huis.
Zwaar.
En dat is jammer. Ik zeg ook vaak, de allerbeste leerkrachten staan in buitengewoon onderwijs, want dat houden niet vol. Als je niet gepassioneerd voor het vak, als je je leerlingen niet graag ziet, dan houden dat niet vol.
Ja.
In de zesde Latijn wiskunde lesgeven is eigenlijk niet zo moeilijk.
Nee, mens.
Inhoudelijk misschien wel, maar lesgeven zelf.
Ja.
Die mannen vragen zelf wanneer begint de les. Ja. In het zevende jaar garage vragen dan is.
Nee. En is uw vrouw, zit je daar wel op eenzelfde lijn op dat punt van zolang je best doet, is het goed? Of heeft zij wel eerder iets van, ik wil echt wel goede punten zien op het rapport? Want dat lijkt me dan wel een moeilijk punt als je daar niet in overeenkomt.
Ja, ik denk, zij is ook wel empathisch genoeg om ook aan te voelen wanneer iemand echt zijn best doet, zal zij het kind ook niks verwijten of zo. Maar zij volgt allemaal wel wat strikter op. Zij schrijft wat meer in de agenda en van die dingen, terwijl dat bij mij wat minder is. Als ik vraag, heb je huiswerk? En ze zeggen nee, ga ik ervan uit dat ze geen huiswerk hebben. Als ze zeggen ja, moeten ze het maken. Want ik zeg, als jij je huiswerk niet maakt, zeg, voor wie is dat een probleem? Ja. Voor u, hè. Jij hebt op school last en miserie. Hè? Zeg, ik niet. Zeg, maar dat is jammer. Zeg, en jij bepaalt nu al hoe je vakantie er gaat uitzien. Hè? Als jij je best heel goed gedaan hebt, kun je in de vakantie gewoon vakantie pakken. Maar als dat niet echt is, zeg, dan heb jij zelf beslist, nou, ik ga toch elke dag een uurke wiskunde moeten doen. Zeg, dat is uw verantwoordelijkheid.
Ja.
Ik zei aan leerlingen vroeger ook, zeg, ik straf u niet. Hè? Ik straf niet. Zeg, ik straf nooit. Zeg, jij vraagt soms wel, meneer geeft mij eens extra werk, want ik kan mij niet gedragen. Ik zeg, maar ik ga je nooit niet straffen. Hè?
Ik vind dat wel. Ik ben hier op 5 minuten al een pak slimmer geworden.
Ja, goed, hè. Dat had ik niet verwacht. Ja. Allee, ja.
Nee. Ja, zo'n comedian, wat komt hij dan vertellen?
Ik moet wel zeggen... Omdat
Sarah
je
ook
zo
over.
Als comedian zie, is dat zo inderdaad wel... Deze is heel...
Serieus, eigenlijk.
Serieus. Ja. Maar gelijk bijvoorbeeld op een trouw van Niels en Valeska, ik heb nog nooit zo hard gelachen, dus ik moet zo schipperen met... Nee, nu is het serieus. Is dat bijvoorbeeld thuis ook iets dat... Want ja, de kinderen weten natuurlijk ook dat je een comedian bent. Je bent gewoon echt ook een hele grappige mens.
Ja. Of dat ik thuis grappig ben, wil
je. Ja, of dat die daar bijvoorbeeld zo... Als je dat ze doorhebben van oké, nu is het wel serieus, of...
Ja, ik zeg soms voor te lachen, ik hou werk en privé gescheiden. Als je thuis wilt lachen, dan moet je betalen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar ik ben ook thuis wel... Ik ben, denk niet dat ik, als je dat van jezelf mocht zeggen, een doorsnee papa ben. Ik doe soms wel hele rare dingen. Omdat ik belangrijk vind dat er gelachen wordt, dat kinderen zich veilig voelen thuis en dat er een ontspannen sfeer is. Maar ik kan ook wel streng zijn. Mijn leerlingen omschreven mij als... Dat zijn hun woorden, de grappigste, maar de strengste. Dus als ze doen wat ik vraag, dan is dat oké. Okay. Ik ben ook geen tiran, hè. Ik sta open. Mijn kinderen mogen ook hun eigen mening geven. En ik leer ze dat ook, want soms zeggen ze, maakt niet uit. Ik zeg, ja, het maakt wel uit. Ik zeg, denk na en neem maar een beslissing. Maar het moet altijd beleefd zijn. Ik zei aan mijn studenten vroeger, zeg, in de jungle geldt de wet van de sterkste. Ik zeg, de klas is een jungle. En ik ben de sterkste. Dus jullie moeten luisteren.
Jij zit een aap dan, of niet? Alleen een jungle is zo'n
de gorilla.
Een
gorilla, ja. Gewoon aap, dat klinkt ook weer zo.
Maar het zit echt goed bezig.
Nee, dat is ook... Maar ik vind dat belangrijk. Humor... Natuurlijk, nu worden ze wat ouder. Het zijn allemaal pubers nu. Hè, en als kinderen klein zijn... En, je hebt nog kleine kinderen. Dan is de papa en de mama die zijn alles. En die weten alles. En dan komt er een fase dat ze zeggen, misschien moet ik het aan de papa vragen. Maar er is dan niet een twijfel, maar misschien moet dan een paar... En dan komt er een tijd... Ja, dat gaat ons vader ook niet weten. Die tijd komt ook. En dan, helemaal op het einde, dat je 70 of 80 bent, want we gaan het ook aan ons vader vragen, dan voelt hij zich nog wat betrokken. En dat zijn zo wat fases die je meemaakt. Dus nu zijn ze aan het puberen en durven zich ook al wel eens een beetje... Als er anderen bij zijn, wat schamen, als ik het zo doe. Maar dat hoort bij het leven.
Ja. Zalig.
In welk jaar gaf jij eigenlijk les? Want,
Ik gaf ik middelbaar les en ik gaf wiskunde en biologie vooral. En ik heb lesgegeven in de vakschool in Lier, in het VTI, en in het Gim Michiels College in Brasschaat. En dan ook een jaartje in, hoe heette de school nu weer, in de Maarschalk-Gerardstraat in Antwerpen, in Sint-Godelieve, heette die zo?
Als mama heeft daar gezeten.
Dat is een uniformschool. Ja, en... ik heb op een gegeven moment klaargekregen dat ik alleen in de vakschool les gaf. En ik was ook een heel lange tijd de enige leraar biologie. Dat is ook het vak dat ik het liefst gaf. Dat is ook hetgeen waar ik eigenlijk de leraaropleiding voor ben beginnen volgen. Ooit, vroeger dacht ik, als ik heel jong was, dat ik bioloog ging worden. Ik wou gelijk Diane Fossey, wou ik in het regenwoud met de zilveren gorilla gaan werken. Dat is, ooit hoop ik, dat is bij mij iets dat op mijn bucketlist staat. De zilveren gorilla, dat is ook het symbool van mijn eigen zaak. Hoop ik ooit in het wild te zien. Niet in een dierentuin, maar echt in het wild.
Ik ging normaal maart 2020 naar Virunga in Congo. Dat was ons huwelijksreis. Zo wat. En wij vertrokken op 14 maart. En dat was het eerste weekend van de lockdown.
Ja.
Dus we hebben dat niet kunnen doen. En nu mag het niet meer. Ah. Vanwege stropers en oorlog en al. Dus het is even te gevaarlijk voor toeristen.
Alright.
Maar als dat terug kan, zou ik aanraden. Want ik denk dat fantastisch is.
Als ik ooit trouw... Ja. Dan kan ik dat kan ik misschien waarmaken.
Ja, ja, maar nee, dat is...
Ja, het is ook een dier, dat voor mij is dat ook symbolisch. Omdat ik vergelijk mij een klein beetje met een zilveren gorilla. Dat, als je dat ziet zitten, lijkt dat ook heel kalm en rustig en braaf. Niet dat ik alleen bananen...
Zijn die ook een meter 79?
De krachtige alfamannetjes wel. Ja. En die zitten daar dan. En dat lijkt, maar als je komt aan iemand die ze graag hebben, aan in ieder geval hun kudde of hun familie, dan worden die wel heel... Dan zie je de kracht en dan deinzen die niet terug. Want als die een stroper zien komen en die begint te schieten met een geweer, die denken niet na, die gaan erop af, die willen beschermen. En dat is eigenlijk wel iets dat ook bij mijn karakter zo wat past. Ik ben altijd rustig en kalm en lief. Maar op het moment dat ze iemand raken die ik graag heb, dan ben ik een andere.
Ja. Klinkt dat als mama. Die dat is ook een zilveren gorilla. Of anders, dan is dat ook... Okay. Ja. Dat is juist hetzelfde. Ik vind dat een heel schoon eigenschap wel.
Ja. Het nest beschermen.
Ja, ja, dus, dat is iets waar je dikwijls in je hoofd moet wikken en wegen. Want je moet ook natuurlijk je kinderen leren van voor zichzelf op te komen. En je moet die stap ook wat durven zetten. En ze moeten leren ruzie maken. Ze moeten leren incasseren. Want als je overbeschermt, dat is ook niet goed. Dan... Ja, maakte ze niet klaar later voor het echte leven. En dus dat is een dunne koord. Zo wat loslaten ook. Dat is een dochter van 18, je zo hoort, een tijd geleden, zo, dat eerste vriendje. Oeh. Als vader is dat toch... Dat komt toch even binnen.
Anders dan met je zoon?
Ja, Arthur is nog jong, hij is nog 15. Dus dat begint. Maar ja, je hebt het onterechte veiligheidsgevoel bij een jongen. Dat denk, in mijn ogen kan er precies minder mislopen met een jongen dan met een meisje. Alleen een tienerzwangerschap, ja, als uw dochter zwanger geraakt per ongeluk, dan ja, dat is heel zichtbaar. Dat is ook heel tastbaar. Ja, zij zit daarmee. Terwijl de jongen die dat veroorzaakt heeft, als die op straat loopt, niemand ziet dat.
Ja. Klopt. Ja.
Als ik heb een voorstelling over pesten op school. Daar ging het op een gegeven moment ook over het feit dat er een jongen zo foto's had genomen, naaktfoto's van een meisje, en had verspreid. En ik zeg aan die leerlingen... Zeg, ja, de jongen is van school verwijderd. Is dat een zware straf? En die gasten zeiden toen, nee. Ik vind dat knap dat die zelf nee zeggen. Omdat dat meisje, die mag verhuizen naar de Noordpool, naar de Zuidpool. Als iemand op Google haar naam intikt, komen ze bij die foto's. Dus die heeft levenslang. Maar de jongen die loopt ergens rond, nu in een andere school, is niemand die iets weet. En dat is een beetje vergelijkbaar. Dus heb ik het gevoel dat, ja, dat er met een meisje meer kan mislopen.
Wat ik wel merk, en dat vind ik een heel goede verandering de laatste jaren, omdat er zijn, jammer genoeg, de laatste jaren een paar keer gebeurd dat er een meisje inderdaad verdwenen is of erger. En ze zeggen altijd van, bescherm je dochters. Maar ze maken daar nu een verandering in van, je moet niet tegen je dochters zeggen, ze veilig, pak een gsm mee, zie dat je... Maar het is eerder, voed uw zonen beter op. Want dat gebeurt niet. Ja, als alle jongens worden opgevoed als die, dat zijn normen en waarden en je mocht daar niet overgaan, en dan zijn eigenlijk alle meisjes veilig in een utopische wereld. Hè. Maar die verandering is wel op til. Dat ze willen dat eigenlijk kantelen.
Ja, en dat is een heel goede evolutie. Want allez, ik zal jullie uitnodigen om eens naar mijn show te komen kijken. Dat is eigenlijk... Mankracht is 1,5 uur lang een gesprek met een psycholoog. En ik ben de papa alleen, het verhaal dat ik hier ook doe, alleen met 3 kinderen. Hoe doe ik dat? En ik hoop ooit de liefde van mijn leven terug tegen te komen. En ik heb heel bewust die psychologen een vraag laten stellen aan mij. Ik heb dat in mijn show geschreven. Om alle papa's in de zaal te laten nadenken. En mijn psycholoog zegt op een gegeven moment, Steven, zou jij het oké vinden, moest je dochter thuiskomen met een man zoals jij? En als elke man daarover nadenkt, zou ik willen dat mijn dochter thuiskomt met een man zoals ik? Gaan er heel veel zijn die zeggen, waarschijnlijk, ja. Maar gaan er ook heel veel zijn die zeggen, moesten ze van mij alles weten? En moest het lief van mijn dochter dat doen met mijn dochter? Dat zou ik niet oké vinden. En denk, als we zo redeneren, zo heb ik ooit tegen een vriendin eens gezegd, zeg, ja, jij vertelt dat nu. Zeg, maar zou jij het dan oké vinden, moest uw dochter, hetgeen dat jij toen gedaan hebt, moest uw dochter dat doen? Zou jij dat oké vinden? Die zegt, nee. En dat zegt veel, maar ja. Ik vind dat heel veel waarden en normen een beetje aan het vervagen zijn. En dat is een spijtige evolutie. Ik heb mijn dochter, en dat kwam spontaan gezegd, kijk, hé, want als je op een gegeven moment, je hebt een leeftijd en je hebt de intimiteit komt er dan bij. Ik zeg, je lichaam, dat is je meest kostbaar bezit. Ik zeg, dat is je tempel. Ik zeg, in een tempel mag zomaar niet iedereen binnen. Zeg, eigenlijk mag je in een tempel alleen binnen wie echt in u gelooft. Zeg, eigenlijk moet hij voor u een inspanning doen. Dan moet geofferd worden. Je moet zijn uiterste best doen om dat waar te zijn, om u lief te zijn, om in uw tempel binnen te mogen. Zeg, al degenen die die inspanning niet doen, of dat niet waard zijn, die moeten buiten blijven.
Ja, dat is waar. Ja. Zo hebben wij dat ook gedaan, hè.
Ja. Ja, ik moet wel zeggen, ja, ik ben... Ja.
Ja.
Ik ben zuinig geweest.
Ja, maar ja, dat is ook mooi. Heel vaak worden die dingen nu... Soms spotten ze er wel mee. Iemand zei laatst, ja, ik ben wel goed gelovig. Dat is spijtig. Zeg, waarom? Zeg, het is jammer dat er mensen zijn die misbruik maken van iemand die goed gelovig is. Mm-hmm. Want goed gelovig zijn op zich... Zeg, als iedereen eerlijk is, is er geen enkel probleem. Zeg, maar het probleem is dat er zoveel zijn die niet eerlijk zijn, die misbruik maken van anderen als ze zoiets aanvoelen. Zeg, het probleem ligt eigenlijk bij hen, vind ik.
Ja.
Mm-hmm. Maar... Ik bereid mijn kinderen ook op voor. Zeg, dat is een mooie eigenschap, zeg maar. Je moet toch wel opletten. Ik zit ook in een sector waar er zijn genoeg mensen die je plaats willen innemen of de poten onder je stoel willen uitzagen. Die zijn er. Maar ik geloof nog altijd dat als je positief in het leven staat en goed wilt doen voor anderen, dat je dat ook op een of andere manier terugkrijgt. En het Chinees gezegde zegt, wie goed doet voor een ander, krijgt het in 3-voud terug.
Ja.
En dat zou mooi zijn. Dat moet zelfs niet in 3-voud zijn, maar...
In 4-voud. Ja. Ook beter.
Maar stiekem hoop ik ook, wie slecht doet voor een ander, dat hij ook in 3-voud of in 4-voud terugkrijgt. Ja.
Dat is soms niet, hè. Spijtig genoeg. Ja. Die voordracht dat je over pesten geeft, is dat ook in scholen dat je dat gaat brengen?
Of? Ja, breng je alleen in scholen.
Ah, alleen in scholen.
Ja. En dat doe ik het 6e leerjaar, eerste, tweede middelbaar. Vroeger heette dat stuk straf, met 2 F's, omdat ik was een straffe gast. En ja... Dat wordt ook gestraft in dat stuk. Dat was met poppen, want ik heb figuurtheater nog gedaan bij De Maan in Mechelen. En met een actrice. Op een gegeven moment was de actrice een klein beetje beu. Omdat als dat uw ding is, als dat uw kindje is, hetgeen dat je gemaakt hebt, dan doe je er alles voor. En dan wilde altijd stipt en dit en dat zijn. En ja, dat merkte je in de winkel ook. Als de baas er is, werkt iedereen keihard. Maar als de baas er niet is, dan merk je soms wel dat ze om 5:50 al zeggen, ja, maar we gaan wel bijna sluiten. Terwijl de baas je zegt... Als iemand om 5:50 nog een paar schoenen laat halen, gaat hij die halen.
Krijg ik echt
scheids
van als dat gebeurt.
Ja, ik ben al eens gewoon vertrokken dan.
Dan zijn er niet op je plaats.
Zeg, als je niet wilt verkopen, is het oké voor mij.
Ja.
En, dus ik heb daar een solo-voorstelling van gemaakt. Die is heel interactief. Dat is ook met humor, want als je te belerend bent, komt dat niet binnen. Dus ik zeg er ook humor in. Dat is interactief. Ze doen een rollenspelen, er wordt over gepraat. En... Ik heb nu heel vaak ook scholen die hun jongere leerkrachten laten komen kijken om te zien hoe gaat het om met een groep, hoe houdt de tucht. Want het zou beter zijn moest er een van die leerkrachten dat komen vertellen, maar Ik zie na 2 minuten wie de probleemgevallen zijn in de groep. Dus ik laat leerlingen binnenkomen, maar ik laat die allemaal 1 voor 1 binnenkomen. Dus ik zie wie het er gaat. En dan merk ik al een aantal dingen.
Ja?
Als ik zeg, jullie 10 op de eerste rij, en 1 van die 10 zit op de tweede rij, dat is een probleem. Ja. Als ze allemaal in een rugzak wegzetten en een jas moeten aandoen, en die ene met die jas, met die dikke pelse kol, die houdt die aan, dan weet ik, dat is een probleem. Als ik aan een leerling iets vraag en die antwoordt en er draait er een met zijn ogen, dan weet ik, die gast is een probleem voor dat meisje. En ik voel dat wat aan, ik stel wat vragen en op een gegeven moment durf ik gewoon vlak af zeggen, jij bent een probleem.
Ja. En hoe reageren de kinderen daar dan op?
Zij denken vaak dat ik gebriefd ben op voorhand, maar dat wil ik niet. Ook als leraar in het eerste middelbaar hadden wij zo'n dag in het begin van het schooljaar waarop de leerkracht van het 6e leerjaar kwamen vertellen over de leerlingen die wij kregen. Nu, als er een medisch probleem is, is dat belangrijk dat je dat weet. Maar al de rest moest ik niet weten. Want het jammeren is dat als een leerling van school vliegt omwille van gedrag, of die komt van het 6e en zijn gedrag in het 6e was niet zo oké, die komt op die nieuwe school, voor veel is dat een nieuwe start. Ik krijg een nieuwe kans, een nieuwe school, ik kan vertrekken. Maar als je dan al met een stempel vertrekt, dan wordt al vaak door sommigen anders behandeld. En dat is niet oké. Okay. Ik herinner mij dat er een leerling van een school werd verwijderd. En vaak is dat dan een ruil. Hè. De school, ja, oké, okay, wij zullen hem pakken, maar dan pak jij die en dan betander ik van ons. Zo gaat dat in het onderwijs. En die leerling kwam bij ons op school en ik hoor nog een leerkracht zeggen, ik heb van alles over u gehoord, hè, maar hier gaat dat niet pakken. Dus die leerling begint terug in min. Dat is niet oké. Okay. Mm-hmm. Wat deed ik? Die leerling komt in die klas. Ik zeg, stel u eens voor. Welop. En ik doe mijn uitleg. Ik zeg hoe dat wij werken. En op een gegeven moment ging ik bewust eens buiten. En ik zei aan die leerling, zeg, houd jij de rest eens in door? Zeg, als er een zich niet voegt, zeg, moet het straks om mij zeggen. Wat doen veel andere leerkrachten, vroeger, hè, toen we nog eens dieren buiten gaan, die zetten die een brave vooraan. Hoe erg is dat voor die een brave? Dat je over die ambetantrieken niet moet gaan zeggen tegen mij. Mm-hmm. Die brengt jij een heel moeilijk parket. Hè? Ja. Dat die moet over die... Dan krijg je er van langs. Dus ik zeg dat nu net aan die andere. En die jongen die denkt, hè, ik krijg nooit die verantwoordelijkheid. Er is nooit iemand die aan mij vraagt, houd jij de rest in doog? Want meestal zeggen ze, houd hem in doog. Mm-hmm. Dus je denkt, wow. En dan ga ik naar buiten, ging ik. En ik kon vanuit de gang kon ik in mijn klas kijken. En dan wacht ik 5 minuten. En dan zei ik de achter zijn rug zo een paar is een ozel doen, maar ik wachtte gewoon op en dan ging ik terug binnen. En dan vroeg ik, zijn ze braaf geweest? Ja, meneer. Nee, dat is goed. Ik zeg, ga maar terugzitten. En dan zei ik aan die ene, zeg, maar jij het wel belachelijk gedaan, hè? Nee, meneer. Ik zeg, hoe? Zeg, jij met je handen nog niet aan het zwaaien geweest? En werd hij rood. Ik zeg, ja, hè? Zeg, hier hangen allemaal camera's. Zeg, en als je in de klas verlaat, ik heb een lokaaltje met al die schermen. Ik zeg, ik heb dat gezien. Zalig. En dan ging ik op het einde van de les nog eens buiten en zag je allemaal naar die camera's. Maar dat is een manier om, om zonnegast toch ook mee te krijgen. Ja. En... Lesgeven, mensen zeiden soms, als je nu terug zou moeten gaan lesgeven, zouden dat zien als een falen? Ik zeg nee. Ik ga ook alleen maar terug lesgeven als het een bewuste keuze is. Nooit omdat ik hier geen werk niet meer zou hebben. En gelukkig is dat, denk ik, nog niet voor direct. Ik zou dat altijd gepassioneerd doen. Ik wil een leraar zijn waar dat leerlingen later van zeggen, we hebben er iets van bijgeleerd. En dat moet niet zijn mijn vakkennis.
Hoe komt eigenlijk dat je, want inderdaad, je praat super gepassioneerd over het leerkracht zijn, dat je toch die switch aan hebt gemaakt zoveel jaar geleden? Of dat je daar nood aan had precies om iets anders te gaan doen?
Wel, ik vind lesgeven fantastisch. En leerlingen ook. Maar al de rest daar rond, niet. En ik heb heel veel goede collega's gehad. Maar ik zag er ook heel veel waar ik van dacht, als een kind daarbij zit, dat is jammer. Ook scholen worden niet gerund zoals een goed bedrijf zou moeten gerund worden. Eigenlijk is een school ook een klein bedrijf. We hebben de vaste benoeming. En pas op, nu ga je commentaar krijgen. Je hebt de vaste benoeming. Ik zeg, schaf dat af. Maar pas de verloning aan. Dat is belangrijk. Maar schaf dat af. Want er zijn nu een aantal mensen die zich krampachtig vasthouden aan hun vaste benoeming. Dat is die hun levensverzekering. En als je op 3 september al een leerkracht ziet posten op Facebook, en ik verzin niet iets, ik heb dat al een aantal keer gezien, die zegt, ja, amai, morgen, het gaat een lang jaar worden, want ik heb een ambetante klas op 3 september. Doe er iets aan, hè.
Ja. Mm-hmm.
En je kunt de beste leerkracht van de wereld zijn als je leerlingen zeggen, je hebt niks te zeggen, heb je niks te zeggen. Dat is zo. Maar je hebt wel heel veel middelen om leerlingen toch mee te krijgen. En in deze school is dat gemakkelijker dan in andere. Er zijn scholen in Antwerpen en in Brussel waar ik ook liever geen les zou geven. Omdat ik ook denk van, ik ga mijn plezier in het lesgeven misschien kwijtspelen. En respect voor die mensen die dat wel doen. Maar die leerkracht die al heel zijn leven zegt, ik zou eens iets anders moeten doen. Ik zou dat doen. Ik zeg, waarom doe je dat niet? Omdat je vastbenoemd is.
Ja.
En laat je eens iets anders doen. En als hij dat ander heeft gedaan, en je zou nadien terugkomen, misschien is die mens wel een heeft je nog meer wijsheid opgebouwd om nog beter te kunnen lesgeven. Ik vind dat leerkrachten op een gegeven moment... Velen kiezen voor het gemak een beetje en zeggen, ja, ik sta al 20 jaar in het vijfde, dan ga je mij het zesde toch niet geven. Hè? Dan moet ik alles terug beginnen voorbereiden. Ja, dat is goed, want jij weet in het zesde wat dat in het vijfde allemaal belangrijk was. Heb, en je pakt dat mee en je kunt ook overleggen, dat weet ik ook. Maar soms is een leerkracht zeggen, oké, ga jij maar eens een jaar in een ander bedrijf. Of ga jij als leerkracht economie maar eens een jaar werken in een bedrijf dat verzekeringen doet en leningen afsluit en komt dan eens terug en vertelt eens echt hoe dat daar was. Dus ik zou dat... En als je een goede leerkracht zegt, ga je die job ook niet kwijtspelen. Hè? Als je je job doet, speel die niet kwijt. Maar wat we wel kunnen dan als directeur, dat is op een gegeven moment zeggen, ja, maar jij, ik ga dat doe al job niet. Salut.
Ja.
En met een vaste benoeming is dat haast onmogelijk. Je moet bij je aan spreken de directeur al vermoorden of verkrachten voordat je kunt ontslagen worden.
Ja. En dat heb jij gedaan.
maar in omgekeerde volgorde. Ja. Maar als,
Ah ja, dat is even weggegaan.
Nee, ik heb eigenlijk... Ik zat op een gegeven moment op de schoolbank. Allee, in de leraarskamer. Ik denk dat ik 27 jaar was. Of 25. En ik dacht, is deze nu mijn leven? Als ze mij vragen, Steven, 25 september 2030, waar zit jij en wat doe jij? Dan zeg ik zit aan deze grijze tafel, op die blauwe stoel, voor die groenkras met die zuurgezichten. En ik word wakker naast die vrouw. Ik zeg, dat is mijn leven. Ik zeg, ik kan al zeggen, binnen 20 jaar, wat ik kan doen. Ik zeg, dat is triestig. Dus ik dacht, oké, mijn leven moet interessant blijven, dat moet een uitdaging blijven. Dus ik zocht dingen daarbuiten. En ik ben dan... Ik ben avontuurreizen heb ik begeleid. Ik heb in de Sinai-woestijn gezeten met mensen. Ik ben richting Poolcirkel getrokken met sledehonden. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb mystery shopper geweest. Ik heb,
mystery shopper, wat is dat eigenlijk juist?
Dus ik ga winkelen, ben ik aan spreken. En terwijl ik winkel, beoordeel ik hoe dat ik behandeld word. Dat is een beetje gelijk in een recensent in een restaurant.
Ja. Dat zou goed kunnen.
Ja. Ja, ik heb er een grappig verhaaltje over. Dus dat was niet als recensent. Maar ik moest optreden in Oudenaarde, in een school. En ik moest daar 2 dagen optreden. En s'avonds ging ik een pizza eten. Maar ik had een boekje bij om in te schrijven, omdat ik aan een show bezig was ook. Dus ik zat aan tafel en ik kreeg mijn drinken en ik begon wat te schrijven. En als die dan op een gegeven moment kwamen die met... zagen die dat ik aan het schrijven was. Maar als die naar mijn tafel kwamen, uit beleefdheid, deed ik dat boekje dicht. En op een gegeven moment komen die met een bordje. Ja, meneer, kijk, wij hebben 4 nieuwe pizza's willen op onze menu zetten. En we hebben van elk een spieker bij. Wilde jij eens niet proeven? Wij zouden het fijn vinden, moest u uw commentaar geven. Ik zeg, amai, dat is lekker. En dus die al dat bord weg en ik begin gewoon verder te schrijven. Maar op een gegeven moment had ik dat door, had die altijd zo keken. Dus die dachten dat ik een recensent was. Dus ik kon dat even volhouden. Dus ik heb mijn dessert en mijn koffie nog gratis gehad. Ja, dus,
pangelijk.
Maar die dachten, ja, die is ontschrijven voor een of ander boekje.
Goeie tip. Ik ga dat vanaf nu ook doen.
Ja, ja, dat is een goeie tip. Dus dat je ooit gratis wilt eten, of bijna gratis, doen alsof je ontschrijven ze. Dus ik heb veel dingen gedaan en dat maakt het interessant. En dan op een gegeven moment komt die comedy op mijn pad. Ja, en comedy is voor mij... Ja, dat is wel mijn leven eigenlijk. Tijdens corona, ik wist dat ervoor al. Ik heb dat zo hard gemist. Mijn job nu maakt een groot deel uit. Ja, bepaalt voor een heel groot stuk mijn geluk. En als mijn kinderen gelukkig zijn en gezond en ik kan mijn job doen, dan kan ik pas zelf ook echt gelukkig zijn. En bij het lesgeven... een leraar kan de dag van vandaag niet meer lesgeven. Als je ziet met die smart school, je moet voor elke leerling nog een dossier krijgen, nog dit en nog dat. Mijn directeur zei, ik hoop dat ik u ooit terugzie. Ik zei, ja, eerst zei ik, ja, dan is het voor op uw stoel. Hij zei hem ja, ik zeg nee. Ik zei, want je hebt niks te zeggen. Als directeur heb je niks te zeggen, dus daar ga ik al niet zitten. En dan zei er iemand van een school, als je ooit terug wilt lesgeven, mag bij ons komen lesgeven. Ik zeg, ja, ik wil dat doen. Ik zeg, maar ik wil geen smartboard en ook geen smart school. Ik zeg, ik wil lesgeven. Ik zeg, en dan mogen jij kiezen, wat wilde jij? Een leraar waar dat leerlingen van zeggen, wauw, we hebben morgen les van die leraar, we gaan van alles bijleren. Of een die op papier in orde is. En al die ouders die een mailtje sturen, ik zeg, waarom? Was het vroeger zoveel slechter? Want we zijn alles aan het veranderen en aan het veranderen. Was het dan vroeger zoveel slechter? Wij stonden vroeger, wat wiskunde betreft, in top 3 wereldwijd qua niveau. Hè. Nu staan wij in ons onderwijsniveau onder Kazachstan. Hè. Kazachstan, hè. Dat is waar dat Borat woont.
Borat? Ken je die?
Met zijn stringen?
Met zijn badpakje daar.
Onze short, dat is echt mega grappig. Ik kijk normaal.
In deze pakje?
Nee, het was die Fear Factor is terug.
Ja.
En dat was met de BV's. En ik had dat opstaan. En op het einde verliest Alex zijn ding. En je moet in een Borat-pakje staan. Dat was George echt mega gefascineerd. Maar ik was just aan het facetime met de Wout voor de tv. Zeg, ik, George van die tv? Je wel getraumatiseerd.
Dat ligt onder de kerstboom. Ja.
Nee.
Voor de Wout.
Nee.
Voor de tijdrijden is dat ideaal.
Ja, toch?
Ik weet niet of dat zo aerodynamisch is eigenlijk.
Ja, en alles moet wel blijven zitten. Hè. Allee, ja.
Maar meestal heb je zo geen zadel met zo'n uitsparing? Dan kun je dat er wat indruwen.
Oh. Nee, dat is een volle zaal.
Ja. Maar ik heb even een visual. Ja. Weg.
Ik zeg wel dat hoor, mijn prostaat. Ik moet dat wel zien, mijn verzaal dat ik pak.
Oké. Bon. Maar goed, dus uit het stand-up comedian hadden wel terug voldoening, denk ik dan.
Ja, heel veel. Okay. En eigenlijk zeg ik, dat is een klein beetje vergelijkbaar. Ik zei aan stagiaires vroeger, zegt geen dat ik overdag doe en s'avonds, eigenlijk lijkt dat op elkaar. Ik zeg alleen, s'avonds, die mensen betalen een ticket, die willen mij zien. Ik zeg, dat is een voorsprong. Zeggen, ik doe dat goed, ik probeer ze goed mogelijk te doen, zodat die de volgende show ook komen kijken. Zeg maar, eigenlijk moet je dat als leerkracht ook doen. Zeg maar, alleen, die leerlingen, eigenlijk willen die je niet zien. Dus jij moet zien dat elke les zo'n goede show is, dat die zeggen, ik wil die volgende show ook zien. En dat zouden we moeten proberen. En dat zijn kleine dingetjes, hè, een saaie les. Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb les over de voortplanting in het tweede jaar beroep. En je kunt daar 4 lessen aan besteden. Ik besteed een heel trimester. Omdat ik vind dat dat veel belangrijker is dan weten hoe dat de bladrand wat hij gekarteld is of gezaagd. Dat is nog belangrijker, zeker voor die mannen. Maar ik zei, ik leer die alles. Hè. Alle geslachtsziekten. Hè. Allemaal. Hè. Dat er vraagt, ene kwam als wetend, amai meneer, goed, dan doe je het beter niet. Dus, je hebt goed opgelet. En zelfs over het maandverband in een tampon, en dan deed ik die reclamespotjes na. Hè. Dan stak ik die tampon ook in water, en dan woef, hè, wordt dat. Hè. En dan zwierde ik die droog in de klas. En dan smeet ik die tegen het bord, en dan bleef die plakken. En als je dan dat korken pakt, en je houdt je hand tegen het bord, kun je met die tampon op bord schrijven. Maar die vergeten dat nooit.
Ik had deze ook niet vergeten.
Nee. Ik vind het eigenlijk een show op zich. Ja.
Wow. Zeg, vooral de mensen die luisteren aan deze podcast, zeg, wat ik hier vertel, is ook maar gewoon mijn mening. Dat is hetgeen dat ik meemaak. En eigenlijk is mijn mening niet zo belangrijk. Dus als mensen commentaar krijgen of geschoffeerd zijn, eigenlijk is mijn mening niet zo belangrijk. Dus die van doen naar mij toe, ook niet echt. Dus ze moeten dat niet doen. Ze moeten niet kwaad worden of zo, of beginnen mailen of zeggen klootzak of zo. Zeg, dat is niet nodig. Als je niet akkoord bent met hetgeen dat ik doe, dan is dat niet akkoord. En dan luisteren naar iets anders.
Ja.
Maar omdat... Dat is niet nodig. Dat is de reden waarom ik heel vaak dingen ook niet doe. Maar ik heb geen goesting in gedoe. Ik wil positief zijn. En ik bedoel, hetgeen dat je vertelt is met de beste bedoeling. En als iemand dat anders oppakt, dat is jammer. Maar dan ligt dat waarschijnlijk wel een beetje bij die persoon.
Maar denk je dat het voordeel is voor een stand-up comedian? Dan kun je eigenlijk op een bepaalde manier wel zeggen waar je denkt of hoe je in het leven staat. Op een manier dat je het ook wel kunt verkocht krijgen van het is niet om te schofferen. Of denk je dat wel leuk is om dat op zo'n manier te kunnen...
Toch laat ik mijn shows ook nalezen door mijn advocaat.
Ah ja, oké. Okay.
Ja. En ik ben dan een brave komiek. Hè. Ik vertel dingen uit mijn eigen leven. Dus, maar mensen hebben vroeger al, maar sinds corona, heel lange tenen gekregen. Hè. Bij het minste, ik dacht ik kan een test doen. En dat is echt gebeurd, je kunt het terug opzoeken. Ik zeg, ik kan iets posten waar niemand commentaar op kan hebben. En ik postte, fantastisch. De zon schijnt, de geur van pas afgereden gras, spelende kinderen en fluitende vogeltjes. Hoe schoon kan het zijn? Dacht hier gewoon toch niemand commentaar op kunnen geven. De vierde reactie, onnozelaar. Denk eens aan al die mensen die nu depressief thuis zitten. Dus ik reageerde, zeg van uw commentaar, begin ik er ook al wat te krijgen. Maar, en die heeft heel veel reactie gekregen, maar dan denkt zelfs op zoiets, dus
hoe dat jullie dat ook doen. Die dingen.
Ja, mensen, en dan denk ik, ja, maar als je het niet goed vindt, zapt hè. Ja. Ik heb nog iets anders. Mensen die zo op HLN of weet wat, die kijken naar een serie, hè, die zien de eerste aflevering en denken, dan ga ik eens schrijven wat ik er allemaal niet goed van vond. Waarom? Waarom? Dat is toch ook maar uw mening?
Ja.
En zeg maar, kijk dat niet. Hè. Stel dat ik naar Niels de Stadsbader ga kijken en ik vind Lieke 3 niet goed. Ga ik naar die toneel, Lieke 3, Ik zou het niet doen, hè. Dat is niet goed. Waarom?
Ja, maar je hebt zo mensen. Ja.
We hadden het daarnet even ook over de voetbal.
Ja.
Omdat die nu volledig de grond worden ingeduwd. En de Wout merkt dan dat... Allee, weet ook hoe dat is. Een Fransman zal dat bijvoorbeeld nooit niet hebben. Die zijn altijd chauvinistisch. Maar een Belg staat er precies altijd alleen maar als het goed gaat.
Ze zeggen vaak, hè, geen zand in eigen land, zeggen ze vaak. Mm-hmm. En ik heb bij de Belgen geschreven hetgeen dat ik daar straks zei, dat ik aan mijn kinderen vertelde. En ik zeg, oké, mensen zijn teleurgesteld in het resultaat. Zeg maar, als elke speler voor zichzelf uitmaakt, ik heb mijn uiterste best gedaan. Zeg, er is maar één iemand die dat kan bepalen, of dat je uiterste best hebt gedaan, dat zeg jij zelf.
Mm-hmm.
Zeg, als die speler zegt, ik heb mijn uiterste best gedaan, wie zijn wij dan om te zeggen, het was niet goed genoeg?
Ja, exact.
Maar het is vaak, zeg je toch, de negatieve roepen het luidste. En natuurlijk, als je een beetje...
Blijft ook het hart hangen meestal, omdat het zo agressief soms ook is. Ja.
Ik geef je raad soms ook, van, kijk, je krijgt 100 positieve reacties. Waarom zouden nu wakker liggen van die één negatieve? Mm-hmm.
Maar dat is des mensen ook een beetje. En natuurlijk,
ik doe dat ook.
Als je publiek figuur bent, dan krijg je ook gewoon meer bagger over. En dat weet ook, dat weet je een beetje op voorhand dat je daar moet tegen wapenen. Dat is... Jammer genoeg.
Maar ik vind in termen van publiek figuur... Ik heb nu meegedaan aan Foute Vrienden en ik werk voor ATV. En ik doe dat graag en voor mij is dat mijn werk. En van het moment dat die micro verdwijnt, ben ik altijd wel mezelf. Maar dan ben ik gewoon de Steven, de papa van Arthur, Pauline en Amelie. En ik bedoel, dat zit, hè. Waarom... Ay.
Ik weet het, maar mensen zien dat niet altijd zo.
Mensen maken een eigen verhaal.
Ja.
Als ik morgen op het terrasje zit... met de jonge man hier, klankman, visual artist enzovoort. Dan zeg je, we hebben de Steve gezien met een kameraad. Als ik morgen met u op het terras zit, of met u,
mm-hmm.
dan zeg je, we hebben Steve gezien, ik denk dat het me niet lief heeft. En ze maken verhalen.
You wish.
Ja, probeer zo gemakkelijk om die vierde klaar te komen. Ja.
Goed.
We sluiten eigenlijk altijd af met een vraag van hoe dat je alles... gecombineerd krijgt. Want uiteindelijk is daar misschien nu vandaag niet specifiek veel over gegaan. Maar dat is wel een vraag waar we meestal mee afronden. En zeker nu dat jij ook alleenstaande papa bent, zijn we curieus wat dat uw ultieme tip is eigenlijk om work, family gecombineerd te krijgen.
Ja, werk en familie gecombineerd krijgen is niet zo'n gemakkelijke, maar... Eigenlijk heeft de corona ook mijn ogen opengedaan, omdat ineens bleek dat ik wel heel misbaar ben. Iemand ligt daarvan wakker. Dat die shows niet doorgaan, dat wordt afgebeld. Dat wordt gewoon... En dat was het. En vroeger dacht ik moet er altijd zijn. Hè? Mm-hmm. En dit en dat. En ik ben er ook. Als ik een afspraak maak, ben ik er ook. Maar nu, als ik telefoon krijg en ik heb geen goesting om te antwoorden, antwoord ik niet. Als ze bij mij thuis aanbellen en ik heb geen goesting om open te doen, doe ik niet open. En af en toe zeg ik gewoon, het is mooi weer. Ik kan gewoon toch naar buiten, want het is mooi weer vandaag. Morgen misschien niet. En dan doe ik dat toch. En dat werk, dat komt allemaal wel in orde. Dus ik kom mijn afspraken na, maar ik neem wel wat meer tijd voor mezelf. Want ik ben nu op korte tijd in mijn kennissenkring zijn er een aantal mensen niet meer.
Mm-hmm.
Een aantal jonge mensen ook, zelfs jonger dan ik. En dat doet mijn ogen wel extra open. Van vandaag zijn we zeker, van dit momentje hier samen met jullie ben ik zeker, maar van morgen niet. En ik leef wel echt, ondanks de moeilijkheden die een alleenstaande papa heeft. Ik ga die ook niet... Dat is ook niet onoverkomelijk. Maar je moet nu leven. Want morgen is niet zeker.
Ja, dat vind ik...
Dat is waar.
Mooi om af te sluiten.
Mm-hmm.
Merci om in de file zo lang te staan.
Graag gedaan.
Dank je wel.
Merci.
Merci.
Heel fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering en volgende keer zijn we weer terug met opnieuw een heel interessante gast. Tot dan!
'24/7 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Comma.